We gaan naar de Bijbel. Ik sprak een Messias beleidende Jood en die zei: jullie in het Westen, jullie spreken veel te weinig uit het Oude Testament. En heeft die man gelijk? Waarschijnlijk wel, maar vanmorgen heeft hij niet gelijk. Want we gaan in het Oude Testament kijken. En wel in Exodus hoofdstuk 2. En in Exodus 2, daar begint de geschiedenis van de bevrijding van het volk van Israël uit de slavernij van Egypte. Daar is het begin. En ik lees hoofdstuk 2, vers 1 tot 10. En straks gaan we nog even naar Hebreeën 11. Mozes geboorte en opvoeding. Een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw. Deze werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij zag dat hij schoon was, verborg zij hem 3 maanden lang. Maar langer kon zij hem niet verborgen houden. Daarom nam zij voor hem een biezenkistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl. Zijn zuster ging op enige afstand staan om te zien wat er met hem gebeuren zou. Toen kwam de dochter van Farao om in de Nijl te baden. En intussen wandelde haar dienaresse langs de Nijl en ze zag het kistje in het riet en zond haar slavin om het te halen. Toen ze het opendeed, zag ze het kind en zie, het jongetje schreide, zodat zij medelijden met hem kreeg en zeide: dit is een Hebreeuws kind. Toen zeide zijn zuster tot de dochter van Farao: zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan roepen om het kind voor u te zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar: ja. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen en de dochter van Farao zeide tot deze: neem dit kind mee en zoog het voor mij, dan zal ik u het toekomende loon geven. Daarop nam de vrouw het kind mee en zoogde het. En toen het kind groot geworden was, bracht ze het naar de dochter van Farao en hij werd door haar als zoon aangenomen. En zij noemden hem Mozes, want, zeiden zij, ik heb hem uit het water getrokken. Er heeft dus ooit iemand gezegd dat de invloed van vrouwen op de achtergrond groter is dan die van mannen op de voorgrond. Ik weet niet of het waar is, maar één ding weet ik wel hier in deze geschiedenis, dat er in het leven van Mozes 3 vrouwen zijn die een belangrijke rol hebben gespeeld. Namens zijn moeder Jochebed, zijn zus Mirjam en zijn latere pleegmoeder, de dochter van de farao. En wat zien we? God maakt in deze geschiedenis, waarin hij al bezig is met het verlossingsplan van zijn volk, gebruik van 3 zaken. Namelijk moederliefde, zusterliefde en vrouwelijk medelijden. We gaan het samen bekijken. En dan zien we daar in hoofdstuk 2, vers 1, dan zien we dat er een man uit het huis van Levi, dat is Amram, dat is de vader van Mozes. Wanneer werd Mozes geboren? 1500 jaar voor Christus. Waar werd hij geboren? In een slavenhut in een vijandig land, Egypte. Kijkt u nog even mee in vers 22 van het vorige hoofdstuk. Toen gebood Farao aan zijn gehele volk: werpt alle jongens die geboren worden in de Nijl, maar alle meisjes moogt gij laten leven. Volgens de Egyptische wetgeving moesten alle jongetjes die geboren werden dus in de Nijl worden gegooid. Je zou kunnen zeggen, de Nijl is het water van leven en dood. En ik dacht bij mezelf, wat moet het toch moeilijk zijn geweest in die tijd als je getrouwd was en als een vrouw in verwachting raakte, dat men een enorme angst had. Wat gaat het worden? Gaat het het jongetje worden of gaat het een meisje worden? Maar als het een jongetje gaat worden, dan ben ik hem snel kwijt. Dat moet toch verschrikkelijk zijn? Kindermoord was in de oudheid eigenlijk een legaal middel. En toen dacht ik bij mezelf, als we dat doortrekken naar onze tijd, dan zien we dat dat hier ook een beetje erg legaal middel is geworden. Ik heb eens even nagekeken dat er per dag in België 550 abortussen plaatsvinden. Om het nu maar eens heel even kort over te hebben. En als je dan dat gaat optellen, dan zie je dat men jaarlijks eigenlijk zoveel kindjes in de moederschoot ombrengt, dat bijna gelijk is aan het inwoneraantal, heb ik even nagekeken, van Sliedrecht. Dus er waren tal van vrouwen in die tijd die hun pasgeboren zoontje gewoon in de Nijl moesten werpen. Deden ze dat niet, dan zou hun hele familie om het leven gebracht worden. Dus er was maar heel weinig keuze. Er was geen ontkomen aan, zo lijkt het tenminste hier. En wat zien we dan in vers 2? Dan kijkt Jochebed, de moeder van Mozes, naar de baby. En dan staat er, ze ziet dat hij schoon was. Dan zouden wij meteen interpreteren van, oh, dat is een hele mooie baby. En misschien is het ook wel een hele mooie baby geweest. Maar ik heb het eens even nagekeken. Er staat namelijk het woordje wat we allemaal kennen, het Hebreeuwse woordje tof. Dus het was een toffe baby. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het was een, in de ogen van Jochebed, een veelbelovende baby. Hij moet er doorkomen. Hij moet er doorkomen. Dat zat bij haar in haar hoofd. Maar dan heb ik een vraag. Waarom durfde de moeder van Mozes dan hem wel te verbergen? Door het geloof, staat er in Hebreeën 11, waar we straks nog eventjes heen gaan. Zij durfde bevel van de farao te negeren en ook het gevaar voor haar eigen familie. En dan is de vraag, wat voor geloof was dat dan waar Hebreeën 11 over spreekt? Dat was namelijk het geloof in de belofte die God had gegeven. Het is zo belangrijk om te gaan staan op de belofte van de Heer. Er is één vers, met alle bescheidenheid wil ik zeggen, dat is eigenlijk mijn lijfvers. Elke keer als ik in een of ander probleem terechtkom, komt dat vers op een of andere manier op mijn weg. Jesaja 41, vers 10. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond. Ook sterk ik u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Hij sterkt mij, hij helpt mij, hij sterkt u, hij helpt u. Hij sterkt de moeder van Mozes, hij helpt de moeder van Mozes. Enzovoort. Dit is eigenlijk meer dan ouderliefde wat zij hier doet. Zij verbergt namelijk haar zoontje, 3 maanden. Het is aan de ene kant is het uit, zal toch wel meegespeeld hebben, bange vrees. Maar aan de andere kant was er ook een geweldige verwachting van wat er zou gaan gebeuren. Geboortekaartjes konden nog niet verstuurd worden, want als het kind geen naam heeft, ja, dat is misschien raar om te zeggen, maar het is toch een verschrikkelijke situatie. En dan op een gegeven moment kan ze hem niet langer meer verborgen houden, dus na 3 maanden. En dan komt het plan in haar hart op om een, u kent die situatie, om een biezenmandje te maken. En dat biezenmandje dat werd natuurlijk gemaakt van dat riet daar bij de rivier de Nijl, papyrusriet. En ze doet in feite wat de farao haar opgedragen heeft. Normaal werden de kindjes in de Nijl geworpen, maar zij brengt hem ook in de Nijl. Dat was de opdracht. Ze brengt haar kindje in de Nijl. En je zou voor dit biezenkistje ook kunnen zeggen ark of arkje. Want dit is hetzelfde woord wat voor de ark van Noach gebruikt werd. Dus het biezenkistje van Mozes is de ark van Noach in miniatuur. En wat doet ze dan? Dan legt ze haar geliefde baby in dat arkje, zeg maar, in dat kistje, bij de rivier de Nijl, wel bij het riet of in het riet, zodat het niet door de stroming mee zou getrokken worden of gesleurd. En het is opmerkelijk, moest ik even denken, dat dezezelfde Mozes zijn volk zou gaan leiden later en dat hij ze geleid heeft door de Rietzee, ook wel Schelfzee genoemd. En dan zien we in vers 4 tot 7 dat uit voorzorg het zusje van Mozes, Miriam, op een afstand de wacht houdt om te kunnen ingrijpen als er onvoorziene omstandigheden zijn. Dus dit was leven of dood. Het was een extreme situatie. Wat moet het een intense spanning zijn geweest voor deze mensen. En dan gebeurt datgene waar ze wellicht ook op gehoopt hadden. Dan de dochter van de farao, die wilde in de Nijl gaan zwemmen. En ze ziet het mandje, oftewel het arkje. En ik heb eens even nagekeken wie dat nou was. Waarschijnlijk was dat met een moeilijke naam Hatshepsut. Ik ga het nog een keer zeggen. Hatshepsut. Moeilijke naam om uit te spreken. Zij was de dochter van haar vader, Thutmes de eerste, of Thutmozes de eerste. En ze was waarschijnlijk zijn lievelingsdochter. Want was het niet haar was het niet de lievelingsdochter van de vader geweest, dan had ze Mozes ook niet in leven kunnen houden. En daarna is ze getrouwd en toen werd haar man de farao, maar dat was nogal een zwakke figuur. En daardoor had ze ook veel meer invloed. En had ze ook veel meer mogelijkheden voor haar pleegzoon Mozes. En ik weet niet wat ze gedacht heeft, maar het zou kunnen zijn toen ze dus dat bieze mandje daar zag liggen, dat ze dacht dat dat van zo'n processieschip was afgevallen. Want normaal werden die mandjes ook gebruikt om daar afgodenbeeldjes in te leggen. En wat zal ze gedacht hebben? Ik heb ook even gedacht, zou Mozes daar gehuild hebben op dat moment? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar wat zien we dan? Dat ze ziet dat het een Israëlisch jongetje is. Toen dacht ik eerst, ja, dat klopt. Ze besneden, hè, na 8 dagen. Maar de Egyptische jongetjes die werden ook besneden. Maar hoe wist ze dan dat dit een Joods kindje was? Dat is eigenlijk ook niet zo moeilijk. Ze kon het alleen maar weten omdat dit kindje op dat moment in een verlaten toestand was. Dat was de reden dat ze wist dat het een Joods kindje was. En dan krijgt zij medelijden. Want dit was normaal gesproken de ver van haar bedshow. Ik weet niet of zij allemaal in de gaten had wat voor ernstige dingen daar gebeurden. Maar nu wordt zij in één keer, als ze ermee geconfronteerd wordt, met ontferming bewogen. En dan komt Miriam, het zusje van Mozes, tevoorschijn. Dat is ook belangrijk. Ze komt niet te vroeg, maar ze komt ook niet te laat. Het is perfect getimed. En dan zegt ze tegen de dochter van de farao, hebben het gelezen, zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan roepen om het kind de borst te geven. Toen dacht ik, liefde maakt toch wel heel vindingrijk. En dat zien we hier ook gebeuren. En op dat belangrijkste moment, het moment suprême, beslist de prinses over het voortbestaan van het kindje en in feite ook over het voortbestaan van het volk van Israël. Het is een hele wonderlijke, goddelijke leiding. De Heer wordt hier niet genoemd en toch is Hij verborgen en reddend aanwezig in de slimheid van zijn zus Miriam en in de ontferming van een Egyptische prinses. En wat doet die Egyptische prinses? Ze schuift eigenlijk resoluut het gebod van haar vader aan de kant. Zou zij ook de opzet van Miriam in de gaten gehad hebben? Waarschijnlijk wel. En zoals God Noach redde uit de wateren van de zondvloed, zo redt Hij Mozes, de leider van de toekomst, uit het water van de Nijl. En zoals Noach een nieuw begin mocht maken met de mensheid, zo mag Mozes straks een nieuw begin gaan maken met het volk van Israël. En dan gaat in vers 8 tot 9 alles heel snel. Ze rent naar huis, ze komt terug met haar moeder en Jochebed die buigt eerbiedig voor de prinses. En dan zegt de prinses, neem dit kindje mee en zoog het voor mij. En even later is ze in de hut met haar zoon in haar armen. Ze hoeft vanaf dit moment eigenlijk haar kind niet meer verborgen te houden. De baby komt terecht waar die thuis hoort bij zijn moeder. En dan zien we dat ze nog voor betaald wordt ook. Ze wordt betaald door de vijand om de toekomstige leider van Israël, hun grootste vijand, in leven te houden. Dat is de situatie. En dan zien we ook dat haar omgeving, dat zien we niet, wou ik eigenlijk zeggen, want haar omgeving die zag dat zij haar kindje mocht houden, terwijl zij steeds maar verder moest gaan om hun kinderen in de nijl te werpen. Wat zal dat voor effect op die mensen gehad hebben? Jaloezie, ik weet het allemaal niet, maar het is wel een hele ongewone situatie. Nu is het niet bekend hoe lang dus Mozes bij zijn ouders gebleven is voordat hij dus definitief naar het Egyptische hof zou gaan. Maar sommigen schatten toch wel 4 tot 5, 6 jaar. Dus dat is niet helemaal zeker. Maar één ding is wel zeker. Dat de eerste jaren belangrijke jaren waren geweest voor zijn innerlijke vorming. Er wordt een basis gelegd en daar is een fundament gelegd bij Mozes voor zijn verdere leven. De eerste jaren zijn bepalend voor een kind. Komt wel eens voor dat ouders bezorgd zijn dat hun puberzoon of dochter een tijd van het geloof weggaan. En je kunt natuurlijk niet altijd beloven dat ze terug op de weg komen, maar in veel gevallen wel, moet ik zeggen, omdat zij namelijk een basis hebben. Dat is zo belangrijk. En Jochebed, die heeft ook wel ingezien dat ze maar weinig tijd had om dus invloed uit te oefenen. En zij zal hem elke dag onderwijs gegeven hebben. En ik kan me nog herinneren, en dan zie je hoe snel de tijd gaat. Dat ik de kinderen, ik heb een zoon van 32, een dochter van 30 en nog een dochter van 23. Dan zie je hoe snel de tijd gaat. Ik heb toen, misschien klop je op mijn eigen borst hoor, maar ik heb elke dag, we hadden in die periode ook geen tv. We hebben 10 jaar geen tv gehad toen zij dus klein waren. En als we ooit bij mijn schoonouders of bij mijn ouders kwamen en de tv stond aan, dan ging mijn zoontje kijken achter de tv waar de poppetjes vandaan kwamen. Hij was helemaal niet gewend om naar een televisie te kijken. En die verhalen, daar gingen ze in op. En toen was hij geloof ik 1,5 jaar, of 1 jaar of 1,5 jaar. En toen vroeg ik aan Sebastian, toen zei ik van, wie is de Heere Jezus? En ik kan me nog herinneren dat hij het zo zei. Hij kon het nog niet uitspreken, maar hij zei, de Ere Ot. Dat was wat hij zei. Hij kon het niet uitspreken, maar had het al in de gaten. En toen hij aan mijn ongelovige vader vroeg, gelooft opa ook in de Heere Jezus? Toen zei mijn vader natuurlijk, ja. En toen zei hij, maar opa leest toch geen Bijbel? Onvoorstelbaar, zo'n klein kind die dat zegt. Momenteel geeft hij voltijds les, godsdienstles op middelbare scholen. Dus het is goed verder bij hem ontwikkeld. Ik ben er zeker van dat Jochebed, zo gauw Mozes het kon begrijpen, dus verteld heeft over de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ze zal ook wel verteld hebben hoe het volk van Israël in Egypte terechtgekomen was. Ze zal ook verteld hebben dat Jozef, de zoon van Jacob, onderkoning werd van Egypte om hen van de hongersnood te redden. En, moet u thuis maar eens een keer nakijken, in Genesis 15, vers 13 en 14, dan zien we dat de Heer ook aan Abraham beloofd heeft, of eigenlijk voorzegd heeft, dat zijn nageslacht eerst 400 jaar als slaven in Egypte zouden verblijven. En moeder Jochebed zal waarschijnlijk ook wel tegen hem gezegd hebben hoe lang ze eigenlijk al in Egypte waren. Als het dus over 400 jaar gaat, ik heb even een eenvoudig rekensommetje gemaakt. Hij zou pas met zijn 80 jaar in zijn openbare bediening gaan met het volk de woestijn in. Dus dan spreken we hier over ongeveer dat het tijdstip was dat ze 320 jaar in de slavernij waren. Dus zou nog 80 jaar duren voordat ze dus met de leider Mozes aan het hoofd dus uit zouden trekken uit het land Egypte. En het kan zelfs zijn, het is maar een veronderstelling, dat de moeder Jochebed tegen Mozes heeft gezegd, misschien wil God jou wel gaan gebruiken. In het begin zei ze, je bent een schoon kind. Een veelbelovend kind, dat had ze ingezien. Dat was ook leiding van God. En Mozes' ouders, die weigerden zich erbij neer te leggen dat het de farao zou winnen en dat het volk van Israël eigenlijk ten onder zou gaan. En wat zien we bij deze mensen? Zij geloofden niet alleen wat ze zagen met hun ogen. Ja, dat is gemakkelijk. Maar wat deden ze dan wel? En dat is ook belangrijk, denk ik, voor ons. Zij geloofden in de belofte van God. En dat is de reden dat zij Mozes in de Nijl gelegd heeft. Zal de kleine Mozes dit allemaal begrepen hebben? Eén ding is zeker, de invloed van de ouders was doorslaggevend voor hemzelf en doorslaggevend voor het volk van Israël. En dan zien we in dat laatste vers dat de tijd aanbreekt dat Mozes voorgoed naar het Egyptische hof werd gebracht, naar het koninklijke paleis. Ik zou u niet durven zeggen of hij tussendoor nog contact heeft gehad toen hij daar was met zijn familie. Het zou kunnen, maar waarschijnlijk niet. Dus dat is heel moeilijk geweest ook voor hun ouders en broer en zus. Maar ik denk dat er ook een grote dankbaarheid is geweest dat hij niet verdronken was. Hetzelfde geldt was dat gebeurd. We moeten ook niet vergeten dat het voor Mozes heel moeilijk is geweest. Want die moest namelijk als klein kind zijn vertrouwelijke omgeving verlaten om door een vreemde vrouw te worden opgevoed. Wat een verschil. Hij zit in een extreme armoede. Hij zit in een extreme verdrukking thuis. En dan komt hij in één keer, wordt hij overgezet in een situatie superrijk en eer. Geen vader en moeder meer die vertellen over God. Geen broer meer, geen zus meer, enzovoort. Een nieuwe moeder. En wat doet die nieuwe moeder? Kan ik u verzekeren, die heeft verteld over de goden van Egypte. Die heeft verteld over de God van de maan. Die heeft verteld over de God van de zon. Die heeft verteld over de God van de Nijl, de God van de oorlog. En nog veel meer goden die ze daar hadden. Hij werd opgevoed door occulte priesters. Hij werd opgevoed door wereldse wijzen. Hij werd opgevoed door filosofen. Allemaal invloed uitoefenen op deze jonge man. En de prinses, hebben we dan nog gezien, die geeft een naam. En dat is Moshe. En ik heb het eens even goed nagekeken, want je hoort van alles tegenwoordig. En het betekent in het Egyptisch zoon van niemand. En in het Hebreeuws kan het betekenen hij die uit het water trekt. Ongelooflijk. De beulen van God leiden hier een man op om zijn volk straks te bevrijden. Egypte moet de toekomstige leider van Israël vorming geven. Is dat nou niet onvoorstelbaar wat hier allemaal gebeurt? Nog even kort, in Handelingen 7 er staat dat Mozes werd onderwezen. Het was een top intellectueel. In de wijsheid van de Egyptenaren. Natuurwetenschappen, filosofie, sterrenkunde, medicijnen en rechten. We weten dat de Egyptische cultuur op een heel hoog level stond al in die tijd. Kijk maar eens naar National Geographic Channel. Dan zie je dat ook met die sterren, met die, hoe heet die dingen, piramides, die precies op de juiste plek staan wat betreft dan de sterren. Heeft een hoge politieke opleiding gekregen. Heeft een hoge militaire opleiding gekregen. Alle mogelijkheden stonden voor hem open. Menselijk gesproken kon deze man een carrière maken. Geweldig. En wachtte hem een boeiend en een veelbelovend leven. Dat was het scenario. Maar er was één probleem. En dan komen we weer terug bij de basis. Hoe belangrijk het is om kleine kinderen van God te vertellen. Want toen hij op een gegeven moment zag dat de Israëlische slaven slecht werden behandeld door de Egyptenaren, toen werd hij zich steeds meer bewust. Dit is mijn volk. Dit zijn mijn broeders. Toen kwamen de herinneringen weer boven. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik kan me praktisch alles herinneren van toen ik 4 jaar oud was. Dus als ik me alles kan herinneren vanaf mijn 4e jaar, dan is het bij Mozes zeker het geval. Uiteraard is deze man in een geweldige innerlijke strijd terechtgekomen. Want zijn leven, en zo is het in feite ook met ons, zijn leven is of zou uitlopen op een keuze. Hij moest een beslissing nemen. Hij moest kiezen. We hebben nu een man, die is pas gedoopt. En zijn vrouw is 2 jaar geleden tot geloof gekomen. En hij is altijd bij de Bijbelstudies gebleven. En in het begin heeft hij gezegd, kijk, ik ben er nog niet klaar voor een beslissing voor de Heer te nemen. En na 2 jaar is hij zelf naar ons toegekomen en heeft hij gezegd: nu ben ik er klaar voor. En nu wil ik ervoor gaan. En zo was het ook bij Mozes. Het is een keuze. Die kun je mensen niet opdringen. Die kun je niet forceren. In dit geval heeft hij het zelf gezien. Mozes moest kiezen. Een prinsenleven met vooruitzichten. Of alles prijsgeven en kiezen voor God. En niemand van ons kan weten hoe intens de strijd is geweest die deze man heeft doorgemaakt in zijn hart. Niemand van ons weet hoeveel jaren die strijd geduurd heeft. De ellende van het volk en het verschrikkelijke onrecht trof hem diep in zijn hart, dat is wel zeker. En dan komt hij in actie. En het is net als met Serge, die na 2 jaar een beslissing genomen heeft. Mozes komt tot de overtuiging, de volle overtuiging, dat hij definitief de moeilijkste keuze gaat maken. En dan is weer de vraag: wat geeft dan de doorslag? Dan gaan we even naar Hebreeën 11. Misschien kunnen we dat nog even lezen. Hebreeën 11, vers 24. Daar staat: door het geloof, net als bij zijn moeder, door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Hij kon niet van twee walletjes eten. Hij kon niet zowel Israëliet als Egyptenaar zijn. En zo moeten wij ook een keuze maken waar we voor willen gaan. Een doordachte keuze, zoals Mozes een doordachte keuze maakte. En wat zien we in vers 25? Hij heeft liever met het volk van God kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder de toorn van de koning te duchten. Want hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Onzienlijke, dat is ook geloof. Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborene niet zou aanraken. Door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan, alsof het droog land, terwijl de Egyptenaars, toen ze het ook beproefden, verzwolgen werden. Dit is wat het Nieuwe Testament zegt over deze situatie, over Mozes. Hij had kunnen genieten van een luxe leventje, zoals veel mensen vandaag. Er zijn zoveel mogelijkheden voor mensen. Maar dat leven, als hij daarvoor gekozen had, had met zijn dood een einde gekregen. Want welvaart, carrière maken en prestige zijn heel vergankelijk. Dus dan is de vraag: waar wil je in investeren? Maar vanaf dat moment, toen hij de keuze gemaakt had, betekende dat voor hem delen in onrecht. Delen in diezelfde onderdrukking. Maar dat niet alleen, ook delen in de eeuwige belofte die God heeft gegeven. En door het geloven, zo belangrijk, kon hij al verder zien naar de beloning die straks zou worden uitgereikt. En wat zien we? Dat geloof geeft God de eer. Dat is belangrijk met geloof. Geloof geeft altijd God de eer. En dan vroeg ik mij af, waarom wordt hier nu gesproken over de smaad van Christus? In dat vers hier. Jezus, heb ik al gezegd, zou 1500 jaar later geboren worden. En hij is geboren in Bethlehem. En de smaad, daar heb je het, die Mozes opnam door zich het lot van zijn volk aan te trekken en er daadwerkelijk iets aan te willen doen, wordt hier in Hebreeën 11 als een voorbeeld gegeven van de schande die Christus als koning der koningen heeft moeten ondergaan en het voor ons heeft opgenomen. Hij heeft het voor ons opgenomen. En opmerkelijk is ook dat de smaad van Christus, wat we hier zien, een grotere rijkdom genoemd wordt. Verdrukking om de naam van Jezus wordt hier een grote rijkdom genoemd. Misschien komen wij in de toekomst nog wel in een bepaalde verdrukking terecht. Dan zal God ons ook weer sterken en helpen. En we hoeven niet angstig rond te zien. Israël droeg als volk de belofte van de komende Messias. Door het geloof zag Mozes die verachting aan als smaad van Christus. Hij heeft ook al geprofeteerd van Christus in Deuteronomium, even uit mijn hoofd, 18, vers 15. Het geloof ziet namelijk alles in het licht van God en in het licht van de eeuwigheid. Mozes die lette niet op de situatie, hij richtte zich op de toekomst. En dat is ook heel mooi om te zien, dat Mozes die kwam in het paleis van de farao. Hoe kwam hij in het paleis van de farao terecht? Via het doodswater van de Nijl. Via de ellende. Israël kwam in het beloofde land terecht. Hoe? Door de slavernij in Egypte. De Heer Jezus beërfde het koninkrijk. Hoe? Via de weg van het kruis. Ik zie ook vandaag dat de Heer tot zijn doel komt. Door verdrukking, lijden en chaos heen. Hij heeft een plan. Hij bestuurt zoals hij ook toen bestuurd heeft in deze geschiedenis. En er is ook geloof nodig om niet te wanhopen. Wat is geloof? Het geloof is het vermogen om ons in de tegenwoordigheid van de onzichtbare God te brengen. Dat is geloof. En het geloof is ook dat het geloof weet dat het niet te vergeefs is om God te zoeken. Het is nooit te vergeefs om God te zoeken. Als je door Gods genade mag gaan zien wat het plan voor je leven is, dan word je de gelukkigste mens van de wereld. Daar ben ik van overtuigd. Want als je dat plan voor je leven gaat ontdekken, dan is het moeilijkheden verdragen omwille van het Christus, omwille van het geloof, beter dan voor korte tijd te genieten van de zonde. En toen dacht ik ook nog bij mezelf, Mozes is niet voor zichzelf gered op de eerste plaats. Waarom is Mozes gered? De redding van Mozes was een roeping. Een duidelijke roeping. Hij is uit het water getrokken. Waarom? Om anderen uit het water te trekken. Dat kun je ook weer doortrekken naar onze tijd. Dus bevoorrecht worden is niet vrijblijvend. God heeft een plan. Ik sluit af met dit te zeggen. Doodgewone mensen zijn tot ongewone prestaties in staat, omdat ze geloven in een almachtige God en straks in een volmaakte wereld met hem. U ook? Amen.